De titel van deze preek is Shocking, maar niet waar. Zeg tegen zo'n naastje, shocking, maar niet waar. Shocking, maar niet waar. Engelse uitspraak, shocking, but true. Ik hoef mijn titel niet uit te leggen, dat is een beetje corny. Dus Jozua 1, vers 6 tot en met 9. Ik lees het in de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar zegt, daar staat het volgende. Staat, en het gaat over Jozua. Kleine inleiding. Jozua nam het roer over van Mozes. Mozes was, je zou kunnen zeggen, een beetje een... Het is een intimiderend iets om iemand als Jozef te moeten opvolgen. Mozes en Jozef haal ik wel eens door elkaar. Bid voor me, dat helpt. Maar Mozes splijt de zeeën door tweeën, toch? Dat we hebben het over dezelfde Bijbelfiguur, toch? Mozes die deed enorm bijzondere wonderen. Mozes was een zoon. Een geadopteerde zoon van de Egyptische koning. Jozef wist wat het was om te regeren. Of Mozes. En Mozes had een hele mooie kleurrijke jas aan. Nee, sorry, dat was Jozef. Okay. Mozes was een intimiderende leider. De man die alleen opging naar de berg van God. Die de berg van God beklom. Toen iedereen beneden aan de berg stond te beven. Bliksem, flitsen, special effects, rook en dat soort dingen. En daar ging Mozes de berg op. 40 dagen lang, zonder eten, in aanwezigheid van God. Hij was een enorm intimiderende persoonlijkheid. Zo intimiderend dat hij soms van de berg afkwam van aanwezigheid van God. En ze, het volk, de uitstraling, zijn radioactiviteit, zijn godactiviteit niet aankon. Dat ze zijn gezicht moesten bedekken met een doekje. Met een soort van voorhang, zodat hij door ze, weet je wel, met de ogen erin moesten knippen of een soort van kartonnen doos, omdat hij zoveel heerlijkheid met zich meedroeg, dat het volk het niet aankon. En die tijden zijn over, heb je vandaag gemerkt, iemand. En hij had zo'n enorme uitstraling en zo'n charismatische leider, het was moeilijk om in zijn schoenen te stappen. En dan zien we dat vers 1 wordt er gezegd, Mozes is dood. En soms zijn er omstandigheden die simpelweg klaar zijn. En Jozua probeerde nog steeds een beetje terug te kijken. En ik denk dat ergens, als jij in zijn schoenen zou stappen, jij de opdracht zou krijgen om te doen wat Mozes niet kon. Dan kun je je voorstellen, Mozes deed wonderen. Mozes splijtte zeeën door tweeën. Mozes riep plagen uit over het machtigste volk van de wereld. Mozes die gooide een complete wereldeconomie omver. En hier was Mozes, en hij was niet in staat om het volk te overtuigen dat ze het beloofde land in konden gaan, zodat het volk voor 40 jaar lang aan het ronddwalen was. En nu was Mozes dood. En God zei tegen Jozua, Mozes, mijn dienaar, is dood. Het is tijd om het beloofde land in te nemen. En Jozua wist dat dit zijn opdracht was, maar ergens voelde hij zich niet helemaal zeker over de opdracht die God hem had gegeven. Wie weet dat soms het plan van God voor je leven groter is dan je zelf denkt dat je aan kan. Wie weet dat, iemand? En dan lezen we deze tekst. Dan lezen we dat God zegt tegen Jozua, wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaders gezworen heb, hun te geven, in erfbezit laten nemen. Het lijkt wel alsof God de neiging heeft om zichzelf te herhalen. Wie weet dat God oud is, iemand? Vers 7. Alleen wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u naartoe gaat. Dit boek en deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken. Zijn vrouw had weinig slaap, denk ik. Zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u voorspoedig handelen. Vers 9, heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet, wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u naartoe gaat. Dit is God die meerdere keren zegt, sterker nog, het vorige Bijbelboek eindigt met Mozes die zegt tegen Jozua, Jozua, wees sterk en wees moedig. Hier zien we drie keer, wees sterk en wees moedig. Of vervolgens zien we dat het volk nog eens een keer zegt, hey Jozua, wees sterk. En nog een andere tip, wees moedig. En ik kan me voorstellen dat Jozua zo'n gevoel had van, wat een overdaad aan tips allemaal. Wees sterk, oh, vergeet niet, wees moedig in het geval dat je dom bent of iets dergelijks. En ik wil het vandaag hebben over het belang van sterk zijn in het huis van God. Het belang van sterk zijn in leiderschap. Ik geloof We hebben het vorige week gehad over leiders zijn dienaars. Het Bijbelse perspectief van leiderschap is dat een leider is er om te dienen. Jezus zei, ik ben er niet om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen. Dat is het perspectief. Maar het grappige is, ik geloof dat God leiders ziet als dienstbaar en toch sterk. Dienstbaar en toch sterk. Dus vandaag gaan we het hebben over dit onderwerp. Shocking, maar niet waar. Wie vindt dat het tijd is om te bidden? Iemand? Alright, laten we bidden en laten we geloven. De reden waarom ik bid, is omdat ik geloof dat gebed werkt. Heel simpel. En omdat wanneer we God op de eerste plek zetten, wanneer we God vragen om iets te doen, geloof ik dat het gebeurt. En soms denk ik dat het heel erg goed is voor jezelf om betrokken te zijn. Als je op het punt staat om Gods woord te horen, om te vragen aan God, open mijn oren, open mijn ogen om te zien wat u wilt zien. En laat me horen wat u tegen mij wilt zeggen vandaag. Ik geloof dat u echt bent, dat u leeft, dat u spreekt. Dus laten we bidden. Vader God, in de naam van Jezus op dit moment, Heer, willen we u danken voor deze gelegenheid, deze komende 40 minuten of 35 minuten of met Gods hulp misschien iets minder, om uw woord te horen. En Heer, we danken u God dat u in dit moment verwachting creëert. Heer, ik dank u God voor het potentieel wat in ieder van ons zit. Heer, ik bid voor ieder persoon die zich klein voelt, Heer, dat u zal laten zien wat een grote toekomst er verscholen ligt in onze kleine, in ons leven, wat we misschien zien als klein. Heer, ik dank u God dat voor sommigen van ons zullen proeven aan een toekomst die u voor ons heeft. Dat we zullen zien dat uw plannen voor ons goed zijn. Plannen van hoop en niet, geen plannen van tegenstand. In de machtige naam van Jezus, wij geloven dat u zal spreken en dat uw woord leeft en dat we enthousiast kunnen zijn over de Bijbel vandaag, 2000 jaar nadat sommige van deze dingen geschreven zijn. Amen. Is er iemand van jullie enthousiast gemaakt hier? Iemand? Alright. Laat ik gewoon een vraag stellen. Ik ben gewend om dat te doen in deze kerk. Sommige zijn het vragen die veel verdeling veroorzaken. Ik heb niet het gevoel dat het in dit geval gaat gebeuren. Maar wie weet. Mijn vraag is, wie van jullie heeft er wel eens een fitnessmachine gekocht die grotere of meer resultaten beloofde dan ze in de praktijk opleverde? Iemand? Ja, andere woorden, is er iemand je wel eens opgelicht? Iemand? Of heeft iemand wel eens vroeger naar Telcel gekeken? Ja? Oké. Ik zou bijna willen vragen welke fitnessapparaten, maar er zijn een verscheidenheid van apparaten die je zou kunnen illustreren. Wat zeg je? De Kettler? En wat heet de Kettler? Heel oud, oké. En je had zo'n app-ding die je dan zo die naar je toe kon trekken en dan span je je buikspier aan. Heeft iemand ook geen jeugd gehad, iemand? En waar je buikspieren zo kan... Chuck Norris was regelmatig op televisie om ons dingen te verkopen die bijna geen energie kosten. Alles was gemakkelijk en alles was simpel. En wat opvallend is, alles was ook gemakkelijk op te bergen onder je bed. Is dat niet interessant? Alles was gemakkelijk. Er zit geen enkel nadeel in. Ze zagen er esthetisch uit. Je had altijd een of andere Mike erbij als testpersoon. Zeg, is niet geweldig, Mike? En Mike vond het altijd... Mike zei altijd, ja, het is geweldig. Er was nooit een keer een dag dat Mike zijn dag niet had en zei, weet je wat, dit is niet geweldig. En anyway, ik ben opgegroeid in een tijd waar geen on-demand video's waren, dus wij waren soms simpelweg veroordeeld tot Telcel kijken. En dus wij keken die video's, ik heb video's gezien van laser, waar laserstralen op auto's werden geschenen, om te laten zien hoe sterk de wax was op een bepaalde auto. Ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat de laserstralen op mijn auto schenen, waarvan ik dacht, ik ben bang dat die laserstralen door mijn lak heen branden. Maar goed, anyway, dat waren van die dingen die getest werden om te kijken of een lak wel goed was. En ik weet nog heel erg goed dat een vriend van mij, in de tijd dat we nog videobanden hadden, wie van jullie is old school? Oké. Wie van jullie wilde naar Jeremy's Connect Groep? Iemand? Wie van jullie had videobanden? Wie van jullie wil naar Jeremy's Connect Groep? Dat zijn dezelfde mensen waarschijnlijk. En dat een vriend van mij een videoband had van de film Dragon. Zijn er Bruce Lee fans hier? Bruce Lee, iemand? De film Dragon, het levensverhaal van Bruce Lee. Ik heb het gevoel dat ik mezelf heel oud presenteer. Of, ja, oké, jullie kennen hem? En op een gegeven moment was er een scène in die film waar Bruce Lee die zat achter zijn typemachine. Serieus. Maar het was terugblikkend. En ik denk dat zijn trainer of zijn manager kwam binnen. En hij zei, wat ben je aan het doen? En hij had zo'n twee van die straps over zijn borstspieren. Kun je nog herinneren? En dat waren van die straps die hem elektrische schokken gaven. In zijn spieren. En hij zei, wat is dat nou? En dan zei Bruce Lee, de legendarische woord 3 minuten is gelijk aan 200 push-ups. En een vriend van mij, laten we hem David noemen. Want dat is een echte naam. En laten we hem gewoon David noemen. Want hij verdient dit op dit moment. Hij had die videoband. Hij had die film waarschijnlijk al meerdere keren gezien. En op een gegeven moment kwam hij thuis. Of kwam ik bij hem aan. En had hij een electric muscle stimulation machine gekocht. En ik weet nog. Dat waren van die napjes. Weet je wel. Van die van die dingetjes die je op je borstkas kon doen. Op je biceps. Als we zo hadden in die tijd. Weet je wel. We hadden het nooit. En op je triceps. En dan kon je zo. Met zo'n volumeknop kun je hem zo omhoog zetten. En dan kreeg je tik, tik. Kreeg je allemaal een beetje een soort van geëlektrocuteerd. Met het idee dat als je stroomschokken door je lichaam kon brengen, dat je daar sterker van wordt. En ik denk dat de mensheid op zoek is naar oplossingen om sterk te worden zonder het werk te hoeven doen. Iemand? Ik denk dat de heel telcel is er vol van, of was er vol van, moet ik waarschijnlijk zeggen, met producten die iets wat lastig is, makkelijk maken voor ons. Het kost je helemaal niks. Ik denk dat we leven in een cultuur waar we als je googelt op, niet doen, maar googelt op snel rijk worden, waar je allerlei adviezen krijgt over hoe kun je in 3 minuten per dag, thuiswerkend, flexibel, toch een Ferrari rijden of iets dergelijks. Weet je wel, dat je snel, zelfstandig, financieel vrij kan worden. En ik denk dat we leven in een tijd waar we fit willen zijn zonder het werk te hoeven doen. En wie weet dat als je een training doet, als je massa wilt opbouwen, als je spierkracht wilt opbouwen, dat je op de een of andere manier moet leren om te gaan met een bepaalde mate van weerstand. Weerstand. En daarom wil ik deze spreek noemen shocking, maar niet waar. Omdat sommige mythes over ons geloof, denk ik, zijn beloven ons dat het leven met God makkelijk is en dat God in staat is om een slappe hap te gebruiken. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat God een God is van kracht. God is een God die zijn huis volwassen wil zien. God is een God die ieder lichaam van, of ieder lid van het lichaam wil zien werken. Zeg even de persoon naast je, het is tijd om te werken. Iemand? Het is tijd om aan de slag te gaan. Mijn eerste punt van vandaag, en ik hoop dat je hiervan gaat genieten. Ik ga hiervan genieten. Mijn eerste punt van vandaag is, kracht ontwikkel je door weerstand te bieden. Kracht ontwikkel je door weerstand te bieden. En dit is wat Jozua als leider moest doen. Jozua had te maken met een grote mate van weerstand. God had hem een land beloofd. God had hem een belofte gedaan dat hij een land zou innemen. Maar het grappige is, God lijkt wel heel erg humoristisch te zijn. Hij zei tegen Jozef, iedere plek waar je voedsel op zou zetten, heb ik je al gegeven. Maar ik heb de vijanden nog niet weggehaald. Is dat niet humoristisch van God? Ik heb het je gegeven, maar er zijn nog vijanden. Ik heb het je gegeven, maar er zijn nog reuzen die je moet verslaan. Dit land was een land. Jozef was hier al eerder 40 jaar geleden geweest. Toen 10 van zijn collega's zeiden, oh, het was een geweldig land. De vruchten zijn groot, maar het volk is ook groot. En zij waren in hun eigen ogen als sprinkhanen. En twee man, Jozua en Caleb, die erkenden dat ja, de vruchten waren groot. Ja, de vijanden waren groot. Ja, het land was vol met mensen die met kop en schouders bovenuit staken. Maar ze zeiden, wij kunnen dit land innemen. En hier stond Jozua op het punt om na 40 jaar lang eindelijk te doen wat hij al 40 jaar had geloofd. Dat hij in staat was om dit land in te nemen. Dat ze in staat waren met God om dit te doen. En toch merk je dat op dit moment dat God hem moet aanmoedigen en moet zeggen, Jozua, onthaal. Wees nog steeds zo sterk en moedig als je 40 jaar geleden was. Wie weet dat God soms een lange tijd, dat het soms God een lange tijd kost om iets ontzettend snel te doen. En dat we moeten realiseren dat als God ons iets geeft, als God ons een overwinning geeft, betekent dat niet dat er geen gevecht is om te vechten. Want de definitie van een overwinning is dat we ergens doorheen moeten gaan en iets moeten overwinnen. Voelt iemand wat ik probeer te zeggen? En als God ons een overwinning geeft, dan wil dat niet altijd zeggen dat hij alle weerstand weghaalt uit ons leven. Dus wat Jozua moest doen, is Jozua moest de druk weerstaan om de moed op te geven, om terug te trekken in een veilige plek, om te stoppen voordat zijn visie was uitgekomen en om een compromis te maken op de belofte die God hem had gegeven. En kan ik je zeggen, weerstand is meestal goed voor je. Weerstand is meestal goed voor je. Ik weet nog de eerste keer dat ik een chin-up deed. Zijn er chin-up mensen in de zaal? Iemand? Een chin-up, je hebt een buis, een martelinstrument, die hou je boven je hoofd en je trekt jezelf omhoog tot je kin en laat jezelf weer gaan. En dat doe je dan 10 keer achter elkaar en dan neem je een rustpauze van een minuut en dan doe je het weer 10 keer. Dat zijn chin-ups. En de eerste keer dat je dat doet, zijn er mensen die wel eens hebben gedaan, dan denk je, dit is onmogelijk. Dit is onmenselijk. Dit is gewoon mensonterend. Is er niet iets in een handboek van mensenrechten dat dit gewoon niet toegestaan moet zijn? Het is gewoon oneerlijk om dit te gaan doen. Maar je merkt, als je een bepaalde oefening vaker doet, als je vaker weerstand biedt tegen de druk die tegen je inkomt, tegen de wet van zwaartekracht, dan zul je merken dat je sterker en sterker en sterker wordt. Maar het is niet mogelijk om sterk te worden als je nooit weerstand biedt. Het is niet mogelijk om kracht te ontwikkelen, om spiermassa te ontwikkelen, als je nooit weerstand hebt op je spieren. Anyway, dus weerstand is meestal goed voor je kracht, ontwikkel je door weerstand te bieden. En ik denk dat soms de mythe is dat we geloven dat we sterk kunnen zijn zonder door dingen heen te kunnen gaan. Ik denk dat de mythe is dat we sterk kunnen zijn zonder weerstand te hoeven bieden. Dat we mee kunnen gaan met de stroming. Dat het leven met God overvloedig en makkelijk zal zijn. God heeft een goed plan voor me, halleluja. En vanaf nu wordt het allemaal makkelijk. En ik zal sterk zijn in de Heer. Nee. God wil dat je sterk bent in Hem. Maar God wil dat jij sterk bent in Hem. Spreuken 24 vers 10 zegt, als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt. Als je je in de dag van tegenstand slap opstelt, is je kracht beperkt. Wat hier staat is, het principe wat we hieruit kunnen halen is, wanneer het goed met me gaat, is niet het moment dat ik kan laten zien hoe sterk ik ben. Het is niet wanneer alles geweldig gaat en je komt naar de kerk om God te aanbidden. Als financiën lekker gaan en je bent bereid om te geven aan God, want God staat voor je op de eerste plek. Als je net getrouwd bent en je bent dankbaar voor de relatie die God je heeft gegeven en je dankt hem iedere God ervoor, is niet een bewijs van grote kracht. Dat is iets wat natuurlijk is om te doen. Maar wanneer dingen gebeuren, wanneer tegenstand komt, wanneer we in benauwdheid raken, wanneer situaties tegen ons inkomen, dat is het moment waarin we kunnen zien hoe groot, hoe sterk zijn we werkelijk. En ik denk dat het aan de ene kant zegt, onze kracht bewijst zich wanneer er tegenstand is. Aan de andere kant denk ik dat we zien dat als wij geen weerstand bieden, dat onze kracht beperkt zijn. Als we lezen, als je je in de dag van benauwdheid slap opstelt, is je kracht beperkt. Waarom? Omdat wanneer er weerstand is en je geeft geen tegenstand, zul je merken dat je geen kracht ontwikkelt. Is iemand hier enthousiast over? Dus wanneer je een chin-up doet of een push-up, wanneer je niet doorzet, wanneer je het gevoel hebt dat het wat lastig wordt, zul je niet sterker worden. En ik wil tegen je zeggen vandaag, het is goed om weerstand te bieden tegen bepaalde mate van druk op je leven. Ik heb het niet over onnatuurlijke druk. Ik heb het niet over ga door je burn-out heen, kom op mensen, bijten doorheen. Daar heb ik het niet over. Ik heb het niet over speciale omstandigheden, maar ik heb het over 99% van de situaties in ons leven, 99% van de mensen die hier zit, zou misschien kunnen leven met een tikkeltje meer weerstand in je leven. Ik heb gemerkt, ik heb 2 kinderen, toen ik 1 kind kreeg, heb ik gemerkt dat ik kon leven met een bepaalde mate van druk waarvan ik niet dacht dat ik die aankon. Piet Hein is net vader geworden, gefeliciteerd Piet Hein, geweldig dat je hier bent. Esmee. En misschien zou Piet Hein merken dat er een bepaalde mate van druk is waar hij nu mee leeft. Maar toen ik een tweede kreeg, dacht ik, wow, ik had niet gedacht dat er nog een ander niveau was. Dit is een compleet nieuw level. Dit is een heel ander niveau. En het was een heel andere vorm van druk. En je zal merken in je leven dat jij veel meer aan kan dan jezelf denkt. Ik weet nog dat we... Ik ga hier een beetje lang over door, maar ik geniet ervan. Ik hoop dat jij er ook van geniet. Ik weet nog een keer dat we aan het trainen waren. Het was een kerkstichtingscursus. We waren een onderdeel van kerkstichters. Blijkbaar is dat je iedere ochtend 1,5 uur traint op het strand en dat soort zaken. Ik weet niet helemaal waarom. We hadden een surftrainer en die was ons aan het trainen. En mijn Engelse maatbegrippen zijn wat lastig. Engelsen spreken over inches en wij spreken over centimeters. En een inch is volgens mij 2,5 centimeter, zoiets. Dus een van de uitspraken die trainer iedere dag zei is... The strongest muscle in your body are the 8 inches between your ears. En op een gegeven moment zei hij tegen ons, dus de sterkste spier in je lichaam zijn de misschien 16, 20 centimeter tussen je oren. En op een gegeven moment zei hij tegen ons, wat is de grootste, what's the biggest muscle in your body? En ik zei, the 2 inches between your ears. Dat was geniaal, de 2 centimeter tussen je oren. En daarmee bewees ik gelijk mijn niveau van intelligentie. Dus degene van jullie die even hulp hadden nodig hadden om die grap te begrijpen. Maar je zou merken dat je veel meer aan kan dan je denkt op dit moment. Jij bent sterker dan je denkt. En het voelt soms, wow, dit is weerstand. Ik kan dit niet hebben. Maar als je tegendrukt, als je duwt, als je weerstand biedt, als je traint, zul je merken dat je biceps, zijn de vrouwen in de zaal, dat je biceps beginnen te ontwikkelen, dat je triceps sterker worden, dat je borstspieren enigszins meer aankunnen, dat je middenrif sterker wordt, dat je meer rechtop begint te lopen in omstandigheden waar je eerder... helemaal uitgeput en verslagen door het leven zou gaan. Op een gegeven moment merk je, wacht eventjes, ik kan staan. Ik kan tegen een stootje. Ik ben niet slap, maar ik ben sterk. Is iemand met me vandaag? Nou, laat ik eventjes voor degene van jullie die je zorgen maken, even kort behandelen. Waar heb ik het over als ik zeg dat we als leiders, zoals dat leiderschap sterk zijn betekent. Waar heb ik het over? Ik heb het niet over dat je een personality bypass moet doen en opeens een extravert persoonlijkheid moet worden en luidruchtig moet worden, zoals sommige mensen in deze kerk die ik op dit moment niet bij naam wil noemen. Maar ik heb het er niet over dat je, fluoriserende kleding aan moet doen en constant moet opvallen en met dikke horloges moet rondlopen en dat je, een zichtbaar persoon moet worden. Snap je wat ik bedoel? Ik heb het niet over dat je een andere persoonlijkheid hoeft aan te meten. Ik heb het over sterk zijn. Wat is sterk? Ik denk sterk zijn is wat de Bijbel zegt, een rechtvaardige valt 6 keer, maar staat 7 keer op. Sterk zijn is niet alleen dingen beginnen, maar afmaken waar je mee begonnen bent. Er zijn zoveel mensen die zich kunnen inschrijven in de club van beginners. Er zijn zoveel mensen die kunnen zeggen, ik heb een start-up, maar wie heeft een finished-up? Wie heeft er iets afgemaakt? Sterk zijn betekent dat je doorgaat wanneer het lastig wordt. De Engelse uitspraak, when the going gets tough, the tough get going. Iemand? Sterk zijn betekent dat wanneer je geen zin hebt, dat je toch doet wat het juiste is. Sterk zijn betekent dat wanneer je op sommige momenten niet dankbaar bent voor je relatie, dat je toch toegewijd blijft aan je relatie en als er een gezonde context is. En dat je de keuze die je gemaakt hebt doorzet tot het einde. Sterk zijn betekent dat je naar de kerk komt als je geen zin hebt. Dat je naar de kerk komt als je gedeprimeerd bent. Als je ontmoedigd bent. Als je net een slecht nieuwsgesprek hebt gehad. Dat is het moment om sterk te zijn. En om tegen de weerstand in te gaan. En te zeggen, weet je wat? Ik kan meer aan dan ik denk. Sterk zijn is wanneer je leven... Ik ben een beetje van Engels uitspraak vandaag. Maar wanneer het leven je een curveball gooit. Wanneer het leven je een lastig effect geeft. Een lastige situatie geeft uit een onverwachte hoek. Dat jij toch in staat bent om een home run te slaan. Met lastige omstandigheden in je leven. En ik denk dat de meeste van jullie totaal geen verstand of affiniteit hebben met baseball. En ik ook niet. Dus ik weet niet waar dat vandaan komt. Sterk zijn betekent dat je wanneer je naar je werk gaat. En er komen onverwachte de beren op je pad, dat je niet kijkt naar de beren in je leven, dat je niet kijkt naar de moeilijkheden, maar dat je kijkt naar de mogelijkheden, dat je de beren niet ziet als een bedreiging, maar dat je denkt, hey, dit kan misschien een stuk berensteak zijn op mijn menu vandaag. Iemand? Als je niet jezelf op het menu ziet, maar je zegt, weet je wat, dit is steak dat op mijn pad is gebracht. Wanneer mijn collega's uit de weg gaan voor een uitdaging, ga ik in de weg van de uitdaging. Sterk zijn betekent pionieren. Sterk zijn betekent doorgaan. Sterk zijn betekent doorzettingsvermogen. Sterk zijn betekent discipline hebben. Sterk zijn betekent enigszins stoïcijns zijn en enigszins door de pijn heen bijten en simpelweg doorgaan. Ik zou bijna willen zeggen, zegt de kip tegen de haan, maar dat is misschien niet helemaal zinnen. Nou, ik word heel oud vandaag. Sterk zijn betekent als je reusachtige problemen ziet, dat je problemen niet overweldigen, maar je zegt, wie is deze onbesneden Filistijn dat hij het volk van God durft te intimideren? Zoals David zei tegen Goliath, wie ben je? Waarom zou jij proberen om tegenstand te bieden? Dat is sterk. En daar hoef je niet luidruchtig voor te zijn. Daar kun je jezelf voor zijn, met God. Wie gelooft dat? Iemand? En hoe kun je nou weerstand opbouwen? Ik denk dat je weerstand kan opbouwen, ik heb er al iets over gezegd, maar door geestelijke disciplines te beoefenen. Door te bidden wanneer je geen zin hebt. Door de Bijbel te lezen als je moe bent. Ik zei het al, door naar de kerk te gaan wanneer je geen zin hebt. Door naar connectgroep te gaan wanneer je niet uitkomt. Door ervoor te kiezen, om verleidingen te weerstaan. Door je te focussen op waarheden van de Bijbel in plaats van je eigen gevoelens. En een kleine disclaimer hier. Deze boodschap is niet voor degene van ons die afgelopen week niet in de dienst waren of deze week niet naar connectgroep zijn gegaan. Okay? Dit is niet een boodschap waarvan ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon eens even lekker goed inhameren op iedereen die ik slap vind op dit moment. Nee, dat is niet wat ik zeg op dit moment. Maar dit is een aanmoediging voor ieder van ons die hier vandaag is, die hier vandaag misschien ondanks de omstandigheden is gekomen, om te zeggen, weet je wat je vandaag hebt gedaan, is een goede beslissing. Wat je vandaag hebt gedaan is misschien voor sommigen van ons een stukje weerstand opbouwen. Misschien stond het verkeer in de weg, misschien moest je een klein beetje omrijden vanwege de vredemarathon. Iemand? Nee, voor niemand? Oké, voor één persoon van ons. De laatkomers, nee, het geintje, Sjaak. maar, en toch was je er. Sjaak heeft vandaag beren verslonden op zijn pad, iemand? Dus mijn eerste punt vandaag is kracht ontwikkel je door weerstand te bieden. Wie van jullie is er klaar om een klein beetje weerstand te bieden? Wie van jullie denkt dat je een klein beetje meer aan kan dan je denkt dat je aan kan? Wie van jullie gelooft dat God met je is? Dat hij die in jou is meer is dan hij die in de wereld is? Wie van jullie gelooft dat je kan regeren over je gevoel en je emoties? Iemand? Wie van jullie gelooft dat je een beslissing kan maken om iets te doen en dat vervolgens kan doen omdat je een beslissing hebt gemaakt? Wie van jullie gelooft dat er tussen je stimulus en je respons er een vrijheid is om te kiezen en om te zeggen, ik kan kiezen wat ik wil, wat ik wil doen, ongeacht mijn omstandigheden. Anyway, klein stukje extra curriculaire materiaal. Tweede punt, God bouwt niet op een slappe houding. God bouwt niet op slappe hap. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren. En dat klinkt misschien in tegenstelling tot vorige week, want Lucas, vorige week had je het over dienstbaarheid. En ik dacht dat Jezus zachtaardig was, dat Jezus dienstbaar is, en dat Jezus wil dat we dienaars zijn. En dat we lief zijn voor elkaar. En nu opeens heb je het over sterk zijn. En dienstbaar zijn en sterk zijn kan misschien klinken als een tegenstelling. Maar ik geloof dat als je sterk moet kunnen zijn om dienstbaar te zijn. Ik geloof dat dienstbaarheid niet een onderdanige houding is. Maar ik geloof dat dienstbaarheid simpelweg een krachtig iets is. Waarin je zo zeker bent van jezelf. Dat je sterk genoeg bent om iemand anders te dienen. Ik geloof heel erg vaak zijn we niet in staat om te dienen. Omdat we onzeker zijn over ons eigen leven. Maar als jij zelfbeeld sterk is. Zul je in staat zijn om jezelf te verlagen. Zodat God iets kan doen door je heen. Dat is goed spul hier vandaag. En dit is een enorm misverstand, dat Jezus zachtaardig was. Jezus was soms spijkerhard. Jezus was liefdevol, maar Jezus was zowel genade als waarheid. Jezus corrigeerde zijn discipelen soms op een manier dat je denkt van, joh, Jezus, weet je wel, deze gasten begrijpen het gewoon niet. Ik bedoel, kun je niet wat liever zijn voor ze? Maar ik geloof dat God niet wil dat we zwak zijn. Nou, God ontfermt zich over de zwakken. God houdt van de zwakken. Iedereen is welkom. Snap je wat ik probeer te zeggen? Iedereen mag er zijn en God houdt van mensen die misschien mensen die gebroken zijn en mensen die kapot zijn. Maar laat me je dit zeggen, God bouwt niet op mensen die gebroken en kapot zijn. Op een bepaalde manier wel, en begrijp ik niet verkeerd, niemand van ons is perfect en Gods genade is zichtbaar wanneer we zwak zijn. Maar ik geloof dat de Bijbel wil dat we zelfs in onze gebrokenheid leren om sterk te zijn. Jij hebt een keuze om sterk te zijn, ongeacht je omstandigheden. Laat me je een paar teksten voorlezen. Efeziërs 6, vers 10. Efeziërs 6, vers 10. Heeft over de wapenuitrusting van God. Dat zal ons al een clue moeten geven als christen, dat we soms moeten vechten. Trek je hele wapenuitrusting aan. En het laatste wat hij zegt is, tenslotte, of misschien volgens mij, anyway, voor mij is het eerste wat hij zegt. Maar hij zegt, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Je kan het ook wel vertalen als, vind kracht in de Heer, of wees krachtig in de Heer. Zoek je kracht in God. Wees krachtig in God. Wees krachtig in de Heer, in de kracht van God. Ja, maar Lucas, hier staat dat je krachtig moet zijn in de kracht van de Heer. Laat ik je dit zeggen. God staat je dat je in ieder geval sterk moet zijn. Hoe je het voor elkaar krijgt, maakt me niet zo heel veel uit op dit moment, maar wees sterk. God zegt tegen Jozua, wees sterk en moedig. Ja, maar hoe werkt het dan precies? Maak je geen zorgen, wees gewoon sterk. Heb een sterke houding. Ik kan niet een beloofd land innemen met je als je een slappe houding hebt. Ik kan niet bouwen op slap leiderschap. Toen Kevin Liu hier was, pastor Kevin Liu, een paar maanden geleden, een leider van een enorm grote kerk. Hij zei tegen mij, Lucas, als je sterk bouwt, zul je een sterke kerk krijgen. Maar als je slap bouwt, zul je een slappe kerk krijgen. En ik denk dat het belangrijk is om te zien dat God ontvangt je als je zwak bent. Maar ergens houdt God genoeg van je wanneer je zwak bent, dat je niet wil dat je blijft waar je bent. Snap je? God wil je leven transformeren. God wil je leven vergroten. God wil dat je groeit van kracht tot kracht, van geloof tot geloof, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het evangelie is geen goed nieuws voor de zwakken, omdat ze zwak kunnen blijven en God altijd van ze zou houden. Het evangelie is goed nieuws voor de zwakken, omdat God zegt, ik zal je gebroken hart genezen. Het evangelie is goed nieuws voor de armen, omdat God zegt, in mij ben je rijk. Het evangelie is goed nieuws voor de blinden, omdat God zegt, door mij kan ik je zicht geven. Het evangelie is geen nieuws voor de zwakken die zwak blijven en de blinden die de blinden leiden. Nee. Het evangelie is goed nieuws omdat er een transformatie plaatsvindt wanneer we ons denken veranderen en beginnen te geloven wie God zegt dat je bent. Joël 3 vers 10, vrij vertaald, vrij Lucas vertaling. Daar staat, laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. Ja, maar dat klinkt nogal hypocriet. Dat zwakke, als ik zwak ben, moet ik zeggen, ik ben sterk. Zo hypocriet dat ik het niet eens kon vinden in bepaalde Nederlandse vertalingen. De hele vers was gewoon verwijderd. Pas blijkbaar niet in onze cultuur. Laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. God wil dat je sterk bent. Ja, maar ik ben zwak. Zeg, ik ben sterk. Ik voel me zwak. Spreek uit, ik ben sterk. Waarom zegt God tegen Jozua, laat dit woord... Laat deze woorden van mijn boek niet wijken uit je mond dag en nacht. Waarom zegt hij dat? Omdat wanneer we uitspreken wat God zegt dat we zijn, we sterker zullen worden. En dan zegt God, dan zal je succesvol zijn in alles wat je doet. Is iemand nog bij me vandaag? Laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. 2 Timotheus 2 vers 1. Dit is Paulus die advies geeft aan een jonge pastor, Timotheus. En Timotheus, als je een advies leest van Paulus, was Timotheus een jonge pastor die een enorm grote kerk leidde en zich soms nogal geïntimideerd voelde over zijn omstandigheden. En Paulus moest hem constant aanmoedigen om te zeggen, luister, God heeft je geen geest gegeven van angst, Timotheus. God heeft je een geest gegeven van kracht. God heeft je geen geest gegeven van terughoudendheid, maar hij zei, doe het werk van een evangelist. En hier zegt hij, 2 Timotheus 2 vers 1, mijn kind, mijn zoon, wees sterk door de genade van Jezus Christus. Wees sterk door de genade die Christus je geeft. Gods genade is niet, oh God, ik dank u voor uw genade, want ik ben zwak. Nee, Gods genade is een bekrachtigende genade waarin we kunnen zeggen, God, ik voel me zwak, Maar dankzij uw genade ben ik sterk. Ik heb het gevoel dat ik niet verder kan, maar dankzij u kan ik verder. Ik heb het gevoel voor sommigen van jullie dat het een beetje tegen je schenen schopt. En dat is niet mijn bedoeling. En mijn bedoeling is om je te bemoedigen, om te zeggen, luister, je kan verder gaan. Er is een toekomst voor je. Er ligt potentieel in je, al zie je dat op dit moment niet. Zoals David voelde zich onzeker over zichzelf, maar God zei, ik zie een koning in jou. Zoals Gideon, die zei, maar God, hoe kan u mij gebruiken? Maar God zei, ik noem jou een machtige strijder. En ik wil dat je begint te geloven in je eigen leven, dat je begint te geloven in je eigen toekomst en dat je leert om niet alleen maar mee te gaan met de flow, maar om weerstand te bieden en je geestelijke spieren van geloof begint te ontwikkelen, waarin je kan zeggen wanneer je zwak voelt, ik ben sterk. En daarom is het zo belangrijk om met elkaar samen te komen, omdat wanneer één zich zwak voelt, kan een ander zeggen, weet je wat, je bent sterk. En misschien tot het irriterende toe kun je dat blijven herhalen, dat de spreker zegt, blijf zeggen, ik ben sterk. En ja, ik ben sterk. En dan zeg je nog een keer, oh, ik ben sterk. Oh, ja, ik heb het wel gehoord. Ik ben sterk. Oh, nummer 4. Oh, dan gaan we weer. Nog een keer. Oh, positief denken blijkbaar. Ik ben sterk. Maar op een gegeven moment zul je merken dat je sterk begint te voelen, omdat er een cultuur is van bemoediging, waar we elkaar aanmoedigen, waar we tegen elkaar kunnen zeggen, weet je wat? Ik zie meer in jou dan de manier waarop je nu opstelt. Ik zie meer in jou dan de manier waarop je nu manifesteert, waarop je nu gedraagt. Punt nummer 3. Is iemand enthousiast over iemand? Dit is een grappige. Kracht vind je automatisch in God. Kracht vind je automatisch in God. En dit is niet wat je denkt. Maar sommige van jullie zijn al enthousiast. Maar kracht vind je niet automatisch in God. Een mooie Bijbeltekst. 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 6. Ik zei al, ik ga een paar dingen behandelen vandaag. 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 6. Wie is er nog bij? Iemand? Wie vindt dat ik enorm snel praat? Iemand? Gaat goed, toch? En het gebeurde, en dit is David, een leider van een groepje bandieten. Een klein groep mensen. En ze waren net meegegaan, ze waren gevlucht voor het volk van Israël, voor koning Saul. Omdat David gezalfd was om koning te worden. David was een natuurlijke leider. Mensen kwamen naar hem toe die gebroken waren. Het grappige is dat we zien dat David, en daaronder Davids volgelingen, dat er 30 sterke mannen waren. Onder Davids volgelingen, deze mannen die gebroken waren, in schulden waren toen ze naar David toe kwamen. Vervolgens begonnen ze sterker te worden en begonnen ze Davids DNA in zich op te nemen. Dat David die reus had verslagen. We zien verhalen over zijn volgelingen die reuzen versloegen. Maar in het proces van transformatie was er een moment dat Davids volgelingen enorm kwaad waren op hem. Omdat David was meegegaan naar een bepaalde strijd. Die strijd mochten ze niet eens aan meedoen. Kun je je voorstellen hoe teleurgesteld deze gasten waren. Ze hadden een zwaarde, een wapenuitrusting aangetrokken. Ze dachten, ik ben er klaar voor David, we gaan vechten. En ze zeiden, oké, je moet naar huis. Dus hier kwamen ze met al hun schilden en messen en weet ik veel wat allemaal. Kwamen ze terug en ze hadden niet gevochten. En ze kwamen terug en ze ontdekten het volgende, vers 1. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag, hun woonplaats, aankwamen, dat de Amalekieten, wie heeft er een hekel aan, Amalekieten iemand, een inval hadden gedaan in het zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar ze hadden hen weggevoerd en ze waren hun weegs gegaan. Vers 3. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand en hun vrouwen en zonen en dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Kun je je voorstellen? Ze waren zo moe dat ze geen kracht meer hadden om te huilen. Hun hart was zo gebroken dat ze geen energie meer hadden om weerstand te bieden tegen deze situatie. Vers 5. Davids beide vrouwen, oud-testamentisch, ik heb geen tijd om het uit te leggen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. Vers 6. David werd zeer benauwd. Volgens mij zeggen veel vertalingen, David was zeer bevreesd. Want het volk sprak erover om hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. En dan lezen we in vers 6 een hele interessante tekst. David was een leider van deze groep. En ze hadden geen kracht meer om te huilen. Ze hadden geen kracht meer om weerstand te bieden. Ze waren zo enorm teleurgesteld. Ze dachten, hoe hadden we dit ooit kunnen doen? We doen wat God van ons vraagt. En toch komen we in deze situatie waar onze eigen dochters, onze eigen zonen ontvoerd zijn en meegenomen zijn. Er is geen hoop meer. En David, in wie ze zo ontzettend geloofden ze niet meer. En in verbitterdheid en in gebrokenheid van hart. Wie weet dat je dan soms gekke dingen kan doen. Dat je soms kan keren tegen mensen die het eigenlijk het juiste met je voor hebben. En dan staat er David, die zich zeer benauwd voelde, sterkte zich in de Heere, zijn God. David sterkte zich in de Heere, zijn God. Het punt is, Gods kracht vind je automatisch. Gods kracht vind je automatisch. En ik heb deze week wat onderzoek gedaan naar horloges. Ik hou van horloges. En ik heb hier een simpel horloge om. Een batterijhorloge. Er zijn drie typen horloges. Zijn er mensen die verstand hebben van horloges, iemand? Dit is een horloge met batterijen, okay? Dus je hebt horloges, die bestaan nog steeds tegenwoordig, die gewoon aangegeven worden door batterijen. Laatst moest ik mijn batterij vervangen. Voelt heel erg ouderwets aan. En die gewoon op kan gaan. Deze batterij kan opgaan. En dat is één type horloge, een batterijhorloge. Dan heb je mechanische horloges. Wie van jullie heeft wel eens een mechanisch horloge gehad? Een horloge wat je moet opwinden. Ja? Dus iedere 24 uur, sommige 60, sommige 80 uur van bepaalde merken, kun je opwinden. En als je dan eraan draait, dan draait die klok door. En dan totdat je het weer opnieuw moet opwinden. Het zijn enorm horloges voor liefhebbers. En dat is een wereld die sommigen van ons misschien niet kennen. En dan heb je de wereld van automatische horloges. Het is gewoon goed voor vrouwen die misschien een cadeau willen geven aan een vriend of een speciale persoon, iemand. Het bovenste niveau is automatisch, okay? Als je vriendin je een cadeau geeft, een automatisch horloge, weet je ten eerste, dit heeft serieus wat geld gekost. En het interessante van een automatisch horloge is, een automatisch horloge kun je opwinden, dat kun je doen. Als hij stil ligt, als je zo in zo'n luxe en wilde leeft, dat je meerdere automatische horloges hebt, kun je ze allemaal bij blijven draaien en dan blijven ze gewoon ronddraaien. Maar automatische horloges, die laden zichzelf op wanneer je ze gebruikt. Dus als je gaat hardlopen, dan wordt je automatische horloge heel erg vrolijk. Want je automatisch, niet alleen jij voelt je opgeladen, maar je horloge voelt zich opgeladen. En als je met je pols beweegt, je horloge blijft zonder batterij, blijft zichzelf vernieuwen in kracht en in energie, zolang je het niet op de plank legt en zolang je het niet ergens afzijdig legt, maar zolang je het gebruikt. Mijn punt is, jouw kracht vind je automatisch in God. Jouw kracht vind je in God wanneer je je geloof niet op de plank legt, maar wanneer je je geloof inzet en wanneer je je geloof gebruikt. Ik heb het gevoel dat dit punt iets beter is dan de respons in de zaal vandaag, maar laat me dat gewoon teruggeven als feedback. Als je je geloof gebruikt, als je je geloof inzet, zul je merken dat je geloof blijft leven. Als je bidt wanneer je geen zin hebt, zul je merken dat je sterker wordt in gebed. David, in het midden van allerlei dingen die gebeurden, versterkte zichzelf in zijn God. Niet door een dag vrij te nemen, maar door naar God te gaan en zeggen, God, ik ben ontmoedigd, maar kom tot u op dit moment. En ik weet niet wat ik moet doen. En hij vroeg God om advies. En in die interactie, in die relatie tussen hem en God, merkte hij dat hij kracht ontving uit God. En ik denk heel erg vaak dat er een mythe is dat we kracht vinden in God als we passief zijn. En heel vaak wordt het woord wachten op God genoemd. Want zij die wachten op God zullen vernieuwd worden. In nieuwe kracht. Maar het woord wachten spreekt heel erg vaak van verwachting en van geloof. En ik denk dat er niet zoiets is als een passief geloof. Waar we zeggen, God, ik neem een maand vrij en ik geloof dat u mij nieuwe kracht gaat geven. Nee. Ik geloof dat wij kracht ontvangen op een automatische manier. Wanneer wij ons geloof gebruiken, wanneer wij in beweging komen. Dat wij nieuwe kracht ontvangen om te doen wat we moeten doen. Toen God zei tegen zijn discipelen, wacht in Jeruzalem. Wat deden ze? 10 dagen van gebed. Klinkt niet als niks doen voor mij. 10 dagen van God zoeken. En soms, en misschien zeg je, weet je, maar Lucas, is dat niet zoiets als een Sabbatsdag? een sabbatsrust. Het is niet zoiets van 6 dagen werken en een 7e dag niet werken en tot rust komen. En is het niet zoiets als een jaar. Ik hoor wel eens jonge stellen die net getrouwd zijn zeggen, weet je wat, dat heb ik hier nog nooit meegemaakt. Dank God. Die zeggen, weet je wat, we nemen een jaar vrij. Want in de Bijbel staat dat als je ten strijde trekt en je net met een vrouw bent getrouwd en je hebt een wijngaard dat je ervan moet genieten, of je hebt een vrouw, dat je daar je ding mee moet doen. En ik heb simpelweg een jaar nodig om liefde te bedrijven met mijn vrouw. Omdat, en weet je wat dat is? Dat is in een context waarin strijders ten strijde trokken en het risico liepen om dood te gaan en hun vrouw nooit zouden kunnen zegenen met een kind. en het is er het risico dat als je zondag naar de kerk gaat, dat je sterft. Nou, Ananias en Safira was het geval, maar voor de rest is het een redelijk risicovrij ding om God te dienen in het huis. En soms wordt het gevoel, is er geen sabbat, is er geen rust? Is het niet gewoon goed voor mij om me terug te trekken wanneer ik moe ben? En natuurlijk zijn er specifieke medische omstandigheden waarin dat misschien goed is, maar over het algemeen zou ik zeggen, de sabbatsdag is geen rustdag van God. Hoorde je wat ik net zei? De sabbatsdag is geen dag om te zeggen, weet je wat, ik neem vandaag helemaal vrij, dus ik blijf gewoon lekker thuis uitslapen en laat de gasten in de tempel doen wat ze in de tempel doen op zaterdag. En dan heb ik lekker een dag van rust. Nee, een sabbatsdag was een dag om je te verfrissen met God. Dus wij worden niet verfrist door rust te nemen van de kerk, tenzij je natuurlijk werkt voor de kerk, dan is het goed om soms rust te nemen, begrijp ik niet verkeerd. En soms is het goed om heel eventjes 2 weken vakantie te nemen en een rooster met een overleg eventjes rust te nemen. Maar wanneer je zegt, ik blijf thuis omdat ik ontmoedigd ben, of ik, en nogmaals, dit is niet voor iemand specifiek vandaag, maar ik blijf thuis omdat ik me depressief voel. Ik blijf thuis omdat ik gezondigd heb. Ik blijf thuis omdat ik me niet vergeven voel vandaag. En dan denk je dat je op die manier tot rust kan komen. Laat me je dit zeggen, jouw geloof wordt opgeladen wanneer je jezelf versterkt in God. Wanneer je, deze kerk is hier niet om je uit te putten. Deze kerk is er je, om je kracht te geven. Om je toe te rusten. Om je op te bouwen. En zodat je zelf bekrachtigd wordt in je persoonlijk leven. Zodat je maandag weer kan knallen en kan vlammen. En je targets kan halen. Omdat je opgeladen wordt in geloof. En sommige mensen zien kerk als een ander ding om te doen op hun to-do-list. En als we moe zijn, zeggen we gaan niet naar de kerk. Kan ik je zeggen, een van de meest onverstandige, onwijze dingen die je kan doen, is denken dat door thuis te blijven je meer verfrist raakt. Hoe denk je dat je meer verfrist raakt van telekids op zondagochtend, of van, weet ik veel, ja, weet niet wat je zelf doet op zondagochtend, ik weet helemaal niet meer wat mensen doen op zondagochtend, maar van een chiderantje, lekker even blijven hangen, croissantje, sommigen willen denken, wow, ik had wel thuis kunnen blijven vandaag, maar anyway. Hoe denk je dat je meer verfrist kan raken van die goddeloze dingen, de mensen? Jouw batterij raakt op. Jouw eigen energie is uitputtelijk, maar Gods kracht is oneindig. Ik wil eindigen, wie is daar blij om, met Jesaja 40, vers 30. Ik weet dat ik een beetje aan het schreeuwen ben vandaag, maar dat komt omdat ik in de bloei van mijn leven ben. Ik ben als een os en ik ben als een jonge stier. Ik voel me als Heelke vandaag, een beest, een animal. Even jullie denken, wie is Heelke? Nou, we zullen hem zo voorstellen. Daar zit hij. Het beest. Jesaja 40, vers 30. Ik heb deze tekst zo vaak verkeerd gepreekt, weet je dat? Ik wil gewoon een moment nemen voor een belijdenis om vergeving te vragen. Dat ik deze tekst zo vaak verkeerd, ik heb deze tekst gewoon mishandeld. In de kerk, in het huis, het heilige huis van God. Als je dit ziet, Jesaja 40, vers 30. Jonge strijders, zijn er jonge strijders hier, vrouwen of mannen, worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt, veel vertalingen zeggen wie wacht, letterlijk staat er wie het verwacht op de Heer, wie zijn hoop vestigt in de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij of zij, zeg even op zo'n persoon naast je, het kan ook zij zijn, misschien is het wel zij. Zij slaat haar vleugels uit als een adelaar, zij loopt, maar wordt niet moe. Weet je hoe ik deze tekst vaak heb gepredikt? En vergeef me voor mijn onwetendheid. Is van als je vandaag moe bent. Als je geloof. Als je uitgeput bent in je geloof. Dan kun je wachten op God. En dan kun je vandaag nieuwe kracht ontvangen. Want zelfs De grootste strijders van God worden moe en vermoeid. En dat is op een bepaalde manier is dat waar. Is het helemaal oké? Okay, en heb ik niet gezondigd door dat te preken op die manier. Maar weet je wat hier staat? De jonge strijders worden niet gebruikt als een argument om te vertellen van, hey, weet je wat, als je moe bent. Nee. Jonge strijders worden gebruikt als een illustratie. Dat zelfs de sterkste helden kunnen struikelen. Zelfs de sterkste mensen kunnen moe worden in hun eigen kracht. Waarom staat er hier jonge strijders? Nou, dat is logisch, omdat jonge strijders meer energie hebben, toch? Jonge strijders willen zichzelf bewijzen. Jonge strijders willen ten strijde trekken. Zijn er jonge strijders in de zaal, Jeremy? Iemand? Jonge strijders. Zelfs jonge strijders worden moe als ze strijden in hun eigen kracht. Maar wie hoopt op God, krijgt nieuwe kracht, slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, veel vertalingen zeggen, hij rent, maar wordt, wat staat er? Niet moe. Zelfs jonge strijders worden moe, hij rent en wordt niet moe. Wat er staat is, als je hoopt in God, als je geloof gevestigd is in God, hoeft je batterij niet leeg te gaan, hoeft niet je mechanismen op te raken, omdat je niet, vergeef me, opgewonden bent, maar zul je als je hoopt in God, als je je geloof leeft in God, als je je geloof uitleeft, als je blijft doorgaan, als je blijft rennen, zul je niet moe worden, omdat je wacht en passief bent, want hoe kun je passief zijn terwijl je rent? Terwijl je loopt, terwijl je hard loopt, terwijl je rent, word je niet moe. Ik word niet moe. Kun je je voorstellen? Er is een term in de horlogewereld, dat heet perpetual. Perpetual clocks, een perpetual mechanisme. Wat betekent is, het gaat door. Ik ben een horlogefan. En dat is mijn taal van liefde, is horloges. Maar God, Gods kracht, jouw geloof, laat zich niet op als je het op de plank legt. Jouw geloof laat zich op als jij er iets mee doet. Ik hoop dat je vandaag realiseert dat God je kan gebruiken in je zwakheid. Ik hoop dat je realiseert dat als je je zwak voelt, als je het gevoel hebt dat je het wil opgeven, dat God er voor je is. Ik hoop dat je realiseert dat als je je misschien ooit het gevoel hebt gehad dat je ten strijde bent getrokken, misschien dingen hebt gedaan voor God en je moe bent geworden, dat er een nieuwe kracht voor je is. Dat je niet hoeft te blijven waar je bent, maar dat je kan opstijgen als een adelaar, dat je boven je storm kan uitstijgen. Dat is wat een adelaar doet, weet je. Als het stormt, dan stijgt de adelaar op boven het oog van de storm. En kan een adelaar boven een storm uitkomen. En kan hij de situatie overzien met een scherpte van geest. En kun je er sterker uitkomen dan je er eerder in bent gegaan. En ik geloof dat er mensen zijn vandaag die het gevoel hebben, luister, ik ben moe gestrijden, ik ben op. En misschien voelt het een beetje als een extra klap in je gezicht. Oh, nu moet ik nou ook nog een keer sterk zijn. Ik dacht dat ik alleen maar dienstbaar hoefde te zijn. En nu moet ik ook nog sterk zijn. Waar gaan we het volgende week over hebben? Over vrijgevigheid? Oh, wie weet, hè? Misschien gaan we heel oktober wel hebben over vrijgevigheid. Maar dit is een bemoediging. Dit is goed nieuws. Het is goed nieuws voor als je zwak bent om te horen. Weet je, zeg tegen jezelf. Kijk naar de spiegel. Kijk naar je lichaam in de spiegel en zeg, ik ben sterk. Kijk naar je geest, naar je denken. Mijn denken is sterk. Kijk naar jezelf en zeg, wanneer ik zwak ben, ben ik sterk. En we willen allemaal makkelijk leven, toch? We willen allemaal cruisen met de geweldige golven, met de wind mee. We willen allemaal zeilen met weet je, de juiste richting op. Maar soms heeft je leven een bepaalde koers waarin je een keuze hebt gemaakt. En wanneer God zegt, houd koers. Ik hou je vast. Ik ben je kracht. Ga door, mijn zoon, mijn dochter. Ik zal je helpen. Ik zal je nieuwe kracht geven. Geef niet op. Stop niet. Wanneer je 6 keer valt, sta nog een keer op. Wanneer je je veroordeeld voelt, kom naar mij en vraag om vergeving. Wanneer je je gedeprimeerd voelt, blijf komen naar mijn huis. Wanneer je je afgewezen voelt, blijf naar mij toe komen. Ren naar me toe en geloof dat je in mij krachtig kan zijn. Wees sterk. En wees moedig. Laten we onze ogen sluiten. We gaan eindigen hier vandaag.